Goedemorgen. Ger, je zei het al. Waar ben je, Ger? Ik had Ger van tevoren, had ik hem de sheets doorgestuurd. En er waren wat technische dingetjes vanochtend. En Ger zei van, ja weet je, als ik er bijvoorbeeld niet zou zijn vanochtend, door welke omstandigheid dan ook, dan had Ger gewoon de teksten kunnen voorlezen. Want zoveel teksten vanmorgen wil ik vanmorgen met jullie gaan doornemen. En dan had hij het gewoon kunnen voorlezen, zei hij. En dan had niemand het gemerkt dat er wat veranderd was. En dat is waar. En zo wil ik vanmorgen ook met jullie beginnen. Om te zeggen, dat jullie het weten, dat ik vanmorgen inderdaad met jullie een groot aantal Bijbelteksten ga lezen. Dat doe ik normaal ook. Dat weet ik, daar ben ik me van bewust. Maar ik doe dat vanmorgen nog meer. En ik ben me dat, ik heb dat bewust voor gekozen. Speciaal vanwege het onderwerp van vanmorgen. Als we, wat Jeroen ook al zei, dat we naar onszelf moeten gaan kijken. Dat het goed is om naar onszelf te kijken. En omdat dat het onderwerp is van vanmorgen, vanochtend, wil ik heel bewust God alle ruimte geven om tot jou te spreken. Ik ben hier niet gekomen om naar mezelf te luisteren. En jij bent niet gekomen vanmorgen hier om naar mij te luisteren. Ik wil vanmorgen de Heere God alle ruimte geven. En daarom veel Bijbelteksten. En dat Hij kan spreken vanmorgen. Oké. De preek vanmorgen is eigenlijk een waarschuwing. En in de Bijbel vinden we heel veel waarschuwingen. En deze preek vanmorgen gaat over één daarvan. En ik weet niet hoe het met jou is als jij in je stille tijd voor jezelf de Bijbel leest. Ik heb de neiging om het Oude Testament met al die verhalen over als God zijn oordeel laat zien, als het volk de waarschuwingen van God opnieuw in de wind heeft geslagen, om die verhalen, het Oude Testament, een beetje links te laten liggen. En als ik de keuze heb, dan gaat mijn voorkeur uit naar preken van de Heer Jezus zelf. Of bijvoorbeeld de brieven van de apostel Paulus. Maar die andere, die meer echt duidelijk confronterende waarschuwingen die je overal in de Bijbel vindt, niet alleen in het Oude Testament, maar bijvoorbeeld ook in de Hebreeënbrief of de brief van Jacobus, die sla ik persoonlijk liever over. Op een of andere manier vind ik het prettiger om Bijbelgedeelten te lezen die spreken over Gods liefde, over Gods genade, dat God mij vergeeft. Maar hoe zit het dan met al die waarschuwingen? Als het inderdaad zo is dat de Bijbel vol is met waarschuwingen, en we vinden ze overal in de Bijbel, dan moet God ook een reden hebben gehad om die in de Bijbel op te nemen. En als dat zo is, ja, dan doe ik er misschien goed aan om die niet over te slaan. Die waarschuwingen, net als die andere gedeelten, die gaan over Gods liefde en zijn genade en dat God jou wil vergeven. Ook die waarschuwingen maken deel uit van Gods plan om jou en mij te redden. Om ons terug te brengen naar Gods vaderhart. En los daarvan, als je eerlijk bent, als jij eerlijk vanochtend bent naar jezelf, als ik eerlijk ben naar mijzelf, wie van ons valt niet dagelijks voor verleidingen? Of je nou 5 jaar geleden tot geloof bent gekomen, 10, 15, 20, 30 en misschien nog wel meer. Die waarschuwingen. En die vinden we overal in de Bijbel. En vanmorgen, ik zei het al, wil ik me beperken tot één categorie waarschuwingen. En die waarschuwingen die samenhangen met jou en mijn redding. Sam, let op jong, we gaan de Bijbeltekst in. Daar gaat hij. 1 Johannes 2 vers 19. Kijk daar maar eens. Dat zegt, zij zijn uit ons midden weggegaan. Maar ze waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. De apostel Johannes heeft het hier over mensen die, tussen aanhalingstekens, er leken bij te horen. Mensen die in de kerk kwamen, in de gemeente kwamen, die veel gegeven hebben, maar toch tekort zijn geschoten. Ze hebben zichzelf niet voor de volle 100% overgegeven aan Jezus. Ze gaven wel, sterker nog, ze gaven veel, maar ze gaven niet alles. Ze gaven niet zichzelf, niet voor de volle 100%. En het confronterende deze waarschuwing is dat sommige van deze mensen zijn zich daarvan bewust geweest, maar een aantal anderen niet. En die mensen die sterven dan dus zonder zich te realiseren dat zij zich niet voor de volle 100% aan Jezus hebben overgegeven. Ze hebben geleefd met het idee, met het besef dat ze oprechte christenen waren, discipelen van Jezus. Maar het confronterende waarschuwing vanmorgen is, ze hebben het zich ingebeeld. Of een ander voorbeeld uit Matteüs 7. In vers 24 van Matteüs hoofdstuk 7, dan maakt Jezus duidelijk dat er mensen zijn die zijn woorden horen, maar ze nooit gehoorzaamd hebben. Een heel bekend gedeelte. Op de zondagsschool komt hij steeds terug. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort, dat zegt de Heer Jezus. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis en het stortte in en zijn val was groot. Jezus geeft ons deze waarschuwingen, de Bijbel geeft ons deze waarschuwingen en gebruikt ze om ons te beschermen. Om ons te bewaren tot het einde, tot de dag dat Hij komt en jou en mij bij Hem thuis haalt. Het is een waarschuwing bedoeld dat je nu al in dit leven, vandaag, mag ontdekken en mag ervaren die vreugde wat het is om te geloven. En de kracht ervaren die ervan uitgaat dat je zeker mag zijn van je redding. Dat is de bedoeling, dat is het doel dat de Bijbel, dat God deze waarschuwingen geeft. En dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. We gaan naar de volgende, wat de Bijbel daarover zegt. En dan zien we dat in Hebreeën 6 vers 11. Hebreeën 6 vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Waarom? Tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Als je thuis bent, straks of later deze week, als je dat er eens op naslaat, dan zul je zien dat die hoop waar hier in Hebreeën 6 vers 11 over gesproken wordt, waar apostel Paulus het over heeft, dat het gaat over de redding, over de zaligheid. Hebreeën 10 vers 22, daar zegt Paulus, laten wij tot hem naderen, tot God naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Colossenzen 2 vers 2 zegt dat Paulus bidt dat onze harten bemoedigd mogen worden. Harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Je ziet het dus in deze drie gedeelten, alle drie keer zekerheid. Volle zekerheid. Geen twijfel. Hè? Of in Romeinen 8, vers 14 en 6 tot 16. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Nou, houd dat vast. En zonder dit tegen te spreken, gaat de Bijbel verder. Dus, en zegt het tegen deze door de geest verzekerde kinderen van God in Romeinen 8 vers 13. En er is een paar teksten voor die teksten die gaan over onze zaligheid en over jouw redding. Daar zegt Romeinen 8 vers 13 het volgende. En houd dat vast, hè, die zekerheid. Lees dat eens met mij mee. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Dit zegt de Romeinenbrief tegen die mensen, broeders en zusters, die door de geest verzekerd zijn dat ze kinderen van God zijn. Als je leeft naar het vlees, dan zul je sterven. Als je leeft door de geest, de daden van het lichaam doodt, zul je leven. Of neem de Hebreeënbrief nog eens erbij. Hebreeën 12 vers 14. En onthoud opnieuw dat Paulus dit zegt tegen christenen. Jaag de heiliging na. Zonder welke niemand de Heere zal zien. En opnieuw, ook Jezus, de Heer Jezus zegt dat. Bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 29. Dezelfde groep door de geest verzekerde kinderen van God. En Matthäus 5 vers 29 spreekt de Heer Jezus. Hij zegt daar, als dan jouw rechteroog je doet struikelen, ruk het uit en werp het van je weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen, dus in dit geval je oog, te gronden gaat en niet heel je lichaam in de hel geworpen wordt. Dezelfde groep mensen. En dan de waarschuwing van Paulus, die tegen de gemeente in Rome zegt. Romeinen 11, vers 20 tot 21. Daar staat, door ongeloof zijn zij, en dat zijn Joodse ongelovigen, afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het, en daar is de waarschuwing, ook mogelijk dat hij u niet spaart. En ik hoop dat we nu, als zeg maar nu zijn we zo ver in de prediking zijn gekomen, dat het duidelijk is dat de Bijbel ons leert dat we elkaar moeten waarschuwen. Nou, dan is er nu één ding wat ik heel belangrijk vind om tegen jullie te zeggen, voordat we verder gaan. Dat als ik vanmorgen met jullie over deze dingen spreek, over zekerheid en onzekerheid, over waarschuwingen, dat ik met jullie over deze dingen wil spreken op exact dezelfde wijze als de Bijbel dat doet. En wat zegt de Bijbel daar dan over? Hebreeën 10 vers 35. Daar zegt de Bijbel, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Wat er eigenlijk wil zeggen is, als jij van jezelf weet, na die geloofstest waar we straks over zullen gaan hebben, dat ik ben een kind van God. Let er dan op, zegt de Bijbel, dat er niemand komt, en ik ook niet, die tegen jou, en dat, zeg maar, waardoor dat jij die vrijmoedigheid die je hebt, dat je die wegwerpt. Want daar staat in Hebreeën 10 vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. En dat is ook een waarschuwing, hè? Dat is ook een we zijn gewaarschuwd, al die waarschuwingen die ik net met jullie heb gehad, maar dit is ook een waarschuwing. Waarschuw, let op, werp je vrijmoedigheid niet weg. Oké. Even samengevat, de Bijbel zegt tegen ons, die door de geest van God verzekerd zijn, dat wij kinderen van God mogen zijn, jaag de heiligheid na. Want als je dat niet doet, dan zul je de Heere niet zien. De Bijbel zegt tegen ons, door de geest verzekerde kinderen van God, dat om lust te vermijden, dat we er beter aan doen om ons oog uit te rukken. Want als je dat niet doet, ga je met de beide ogen naar de hel. En deze waarschuwingen geeft de Bijbel ons niet om onze zekerheid, niet om onze vrijmoedigheid die we hebben, om die weg te nemen. Maar de waarschuwingen geeft de Bijbel om onze valse zekerheid die we hebben, of onterechte, misplaatste vrijmoedigheid om die tegen te gaan. Onthoud dat goed. De Bijbel geeft waarschuwingen om mensen te waarschuwen die denken onderweg te zijn naar de hemel, maar die eigenlijk nog tot ontdekking moeten komen dat ze de zonde in hun leven helemaal niet haten en er niet tegen vechten en dus zichzelf misleiden. Mensen die niet zeker zouden moeten voelen. Mensen die niet vrijmoedig zouden moeten zijn. Daar waarschuwt de Bijbel voor over, denk over je redding. De waarschuwingen die de Bijbel geeft zijn bedoeld levensreddend te zijn. Bedoeld om zielen te redden. En dat als je ze hoort, als ik ze hoor, als jij ze hoort, dat we tot bezinning komen. En dat we onszelf de vraag gaan stellen, waar ben ik mee bezig? Dat we radicaal het besluit nemen om te breken met de zonde in ons leven. En dat we ons gaan omdraaien, bekeren, keren tot Jezus. En dat we om vergeving vragen. En dat we kracht van hem gaan krijgen om met die zonde definitief in ons leven te breken. Oké. Ik ga met jullie terug waar we gebleven zijn. Dat zeg maar dat geestelijk, dat je geestelijk misleid kunt zijn. Dat zie je vooral bij de tegenstanders van de Heer Jezus, de schriftgeleerden en bij de fariseeën. En het is echt niet zo dat zij bewust, willens en wetens slecht waren. Als je eens verdiept in de schriftgeleerden en fariseeën, dan zul je tot ontdekking komen dat ze overtuigd waren dat zij God, de God van de Bijbel, van het Oude Testament, dat zij Yahweh kenden. En dat niet alleen. Eigenlijk alles wat ze deden, dat dachten ze dat ze dat deden, omdat dat van hen verwacht werd. En dat ze daarmee God dienden. Ze vasten. Ze baden. Ze gaven tienden. De Bijbel zegt zelfs dat ze de tienden van alles gaven. Zelfs van de specerijen die ze bij het eten gebruikten. Zo ver ging dat door. Ze legden Gods woord uit. Ze gingen zelfs zo ver dat ze met over zeeën gingen om dat aan andere mensen te vertellen. Om discipelen te maken. Dus aan de buitenkant, het zag er picobello uit. Er was niks aan op te merken. Maar van binnen waren ze vuil en verontreinigd. En misleid als ze waren, vervolgden ze de kerk. En doodden ze zelfs Jezus, de Zoon van God. En ze dachten, terwijl in alles wat ze deden, dat ze God een dienst bewezen. En Jezus waarschuwt zijn discipelen voor zulke mensen. In Johannes 16, vers 2, dat zegt, ze zullen je uit de synagoge werpen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. Ze waren er echt ten diepste, tot op het bot van overtuigd, dat zij de God van het Oude Testament dienden. Zelfs toen ze zijn zoon Jezus doden. En ze zagen niet in, ze waren verblind dat ze hun eigen God, met een kleine letter, geen hoofdletter, dienden. Dat ze iemand dienden die ze zelf gemaakt hadden. Dus die fariseeën en de schriftgeleerden, ze waren niet wie ze dachten te zijn. En misschien denk je als je dat zo hoort, ja, dat overkomt mij niet. Nou, ook bij Jezus' discipelen, die dus duidelijk wel gered zijn, hè, dus wel gered waren, in tegenstelling tot de fariseeën en schriftgeleerden, ook daar bij hen zie je zo af en toe dat zij niet zijn wie ze dachten te zijn. Om een voorbeeld te geven. Tot op de dag dat de Heer Jezus gearresteerd werd, hadden de discipelen, nadat ze het er met elkaar over hadden gehad van wie nou de grootste en de belangrijkste was, hadden ze hele hoge verwachtingen van zichzelf. En hoewel dat Heer Jezus hun meester het tegenovergestelde tegen hun had gezegd, dachten ze allemaal, niemand uitgezonderd, dat ze er klaar voor waren om voor Jezus te sterven. Maar wat had Jezus tegen ze gezegd in Matteüs 26, vers 31? Hij had gezegd, jongens, jullie zullen in deze nacht allemaal aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. En wat Petrus dan zegt, als Jezus dat heeft gezegd, die zegt dan tegen Jezus, al zouden zij ook allemaal aanstoot aan u nemen. En dan heeft hij het over de andere discipelen die om hem heen, die bij hem waren. Ik zal nooit aanstoot aan u nemen. En dan zegt Jezus tegen hem, maar Petrus, voorwaar, ik zeg je, voordat de haan gekraaid zal hebben, zul je mij driemaal hebben verloochend. En dan zegt Petrus tegen de Heer Jezus, Heere, al moest ik sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En ik heb altijd gedacht dat het Petrus was, de enige die dat zei. En toen ik dat zo las in voorbereiding op de prediking, Matteüs 26 vers 35, die staat er niet op, Sam. Daar staat dat de discipelen allemaal hetzelfde zeiden. Niet alleen Petrus, allemaal waren ze ervan overtuigd dat ze daar klaar voor waren. Ze wisten het beter dan Jezus. Ze waren ervan overtuigd dat ze niet Jezus zouden ontkennen, dat ze hem kenden. Zelfs al zou het hen hun leven kosten. En weet je, als Jezus niet in zijn liefde hen had vastgehouden, dan zouden ze net zoals Judas dat deed, allemaal stuk voor stuk uiteindelijk zijn afgedruid. Mannen die 3 jaar lang, bijna dag in dag uit, met Jezus hadden opgetrokken. Die dachten dat ze Jezus trouw zouden zijn. Daar waren ze van overtuigd, tot in de dood. Ze hadden niet door op dat moment dat ze niet waren wat ze dachten te zijn. En als zij dat al hebben, hoeveel te meer zou dat dan niet voor ons gelden? En weet je, dit overkomt niet alleen individuele personen. Niet alleen Petrus, niet alleen de schriftgeleerden, de discipelen. Nee, het gaat zelfs zo ver dat je het bij hele kerken ziet. De kerk van Laodicea bijvoorbeeld, Openbaringen 3, had een hoge dunk van zichzelf. En Jezus zegt over ze in Openbaring 3, vers 17. Want als u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niks gebrek, maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Jezus zegt tegen de gemeente in Laodicea, jullie zijn niet wie jullie denken te zijn. Of een andere gemeente in Sardis. Die gemeente hield niet alleen zichzelf voor de gek. De Heer Jezus spreekt hier de gemeente in Laodicea aan. Maar in Sardis ging het zelfs zo ver dat zij niet alleen zichzelf voor de gek houden en misleiden, maar ook alles en iedereen om zich heen. Maar Jezus houdt ze een spiegel voor. En hij zegt in Openbaring 3 vers 1, u hebt een naam. Mensen spreken over jullie en zeggen dat jullie leven, maar jullie zijn dood. Andere mensen die naar de gemeente in Sardis keken, die zagen leven in de gemeente. Maar Jezus ziet het niet. En we zien dat Jezus ze waarschuwt. En zegt, jullie zijn niet wie jullie denken te zijn. Je denkt dat je leeft, maar je bent dood. En dat vinden we ook in Matteüs 7, vers 22 en 23. En daar heeft de Heer Jezus het over de dag des Heren. Even als inleiding. De dag waarover de Bijbel zegt dat de Allerhoogste, dat God zelf, zich bekend zal maken aan de mensen. En het moment waarover de profeet Zacharia schrijft in Zacharia 14 vers 9. Daar staat, de Heere zal koning worden over heel de aarde. Dat is de dag des Heeren. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En over die dag heeft de Heer Jezus in Matteüs 7 vers 22. En daarover lezen we dat op die dag, zegt Jezus, en dan komt daar de waarschuwing. Op die dag zullen velen tegen Jezus zeggen. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan komt die waarschuwing van de Heer Jezus. En dan zal ik hun openlijk zeggen. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Stel je toch eens voor, die dag, dat moment. Al die mensen, de Heer Jezus heeft het over velen. Al die mensen die van zichzelf denken. Oké, nu komt het moment. Nu mag ik binnengaan in het koninkrijk der hemelen. In het koninkrijk van God. Want ze gingen toch naar de kerk. Ze zongen dezelfde liederen als alle anderen. En ja, de Bijbel zegt, ze deden wonderen. En ze zagen mensen tot bekering komen. Maar Jezus zegt ze tegen ze. Jullie namen staan niet in mijn boek. En hij kijkt naar ze en hij zegt, ik ken jullie niet. Jullie zijn niet wie jullie denken te zijn. Velen, heeft de Heer Jezus over. Velen leven hun leven, zegt Jesaja 29 vers 8. Jesaja 29 vers 8. Velen leven hun leven zoals wanneer een hongerige droomt. En zie, hij eet, maar als hij ontwaakt is hij nog onverzadigd. Of wanneer een dorstige droomt. En zie, hij drinkt, maar als hij ontwaakt, zie, hij is uitgeput en nog versmacht hij. Velen, zegt de Heer Jezus. En dat maakt dat het de vraag ook naar mij toe komt. En ook naar jou en naar ons, jullie vanmorgen. Hoe zit dat met jou? Hoe zit dat met mij? Als ik ontwaak, net als uit de profetie van Jesaja. Als ik ontwaak uit mijn droom, wat hoor ik Jezus dan tegen mij zeggen? Kom binnen in mijn koninkrijk? Of dat hij zegt, ga weg van mij. Stefan, ik ken jou niet. En Matthäus, we hebben nu een aantal voorbeelden gezien. Ook op andere plaatsen zien we diezelfde waarschuwing. Het gevaar dat we denken gered te zijn, terwijl we dat niet zijn. En niet alleen Matthäus doet dit, ook de apostel Paulus doet dit en ook de apostel Petrus doet dit. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 13 vers 5, daar schrijft apostel Paulus en zegt hij vanmorgen tegen ons, gemeente Midden-Limburg, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. Paulus schrijft dit aan de gemeente in Korinthe. En hij is hoopvol dat sommigen in de gemeente, daar is hij hoopvol over. Maar anderen is hij niet zo zeker. En als je dat gedeelte, 2 Korinthe 13, rond dat vers 5 thuis eens doorleest, als je daar in de context kijkt, dan zul je ontdekken dat Paulus hier de mensen in de gemeente van Korinthe aanspreekt die eerder hebben gezondigd, maar zich er niet van hebben bekeerd. Die daar geen afstand van hebben genomen. Ze leven nog altijd in zonde. Ze hebben geen berouw. Maar ze zijn voor zichzelf van overtuigd dat ze christenen zijn. En als jij hier vanmorgen zit, en als jij weet van jezelf dat je in je leven ergens op een punt bent afgedwaald, en misschien dat iemand jou erover heeft op aangesproken, of dat het van binnenuit, dat de Heilige Geest, je geweten je aanspreekt, dan waarschuwt Paulus je vanmorgen. En hij roept je op. Leg alles neer. Sta stil. En ga jezelf onderzoeken. En onderzoek jezelf. Beproef of je in het geloof bent of niet. En doe je deze test, deze zelftest, want het is iets wat je zelf moet doen, van 2 Korinthe 13 vers 5. Als uit je leven niet blijkt, of niet duidelijk blijkt, dat jij een christen bent. Als uit jouw leven niet blijkt, of niet duidelijk blijkt dat jij een christen bent, dan roep ik en samen met mij, Paulus, je vanmorgen op, doe alsjeblieft deze test. Als iemand dat tegen je zegt, ik zie dingen in je leven. Iemand die je vertrouwt, die jou dichtbij staat. Of als je vanuit jezelf, je eigen geweten, je aanspreekt. Dan moeten alle alarmbellen bij je afgaan. En ik weet het, dat is geen fijne test. Ik waarschuw je daar. Niet eentje die je zegt, van, nou die ga ik eens graag doen. Maar weet wel, het is een belangrijke. En het kan voor jou van levensbelang zijn. Dus dat is een voorbeeld van de test waar Paulus ons toe oproept. En dat is een hele duidelijke test, een zelftest. Maar dan is er nog één, die vinden we van de apostel Petrus, in 2 Petrus 1 vers 10. En daar lezen we, daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Dus wat we nu zien hier zijn eigenlijk twee testen. 2 Korinthe 13 vers 5 en 2 Petrus 1 vers 10. En je zou kunnen zeggen dat deze test hier in 2 Petrus 1 vers 10 een test is van je geloof in alle andere gevallen waar die niet vallen onder 2 Korinthe 13 vers 5. Context van 2 Korinthe 13 vers 5, wat ik al zei, Paulus spreekt daar mensen aan in de gemeente die nog in zonde leven. Die geen berouw hebben getoond en van zichzelf denken dat ze gered zijn. Voor hen is 2 Korinthe 13 vers 5. En alle andere gevallen hebben we de test van 2 Petrus 1 vers 10. En Petrus zegt dat het je er goed aan doet om na te gaan of je elke dag, dag op dag, of jij er serieus je ernaar uitstrekt om heilig te willen leven. Dit is een test, 2 Petrus 1 vers 10, als je morgen vroeg wakker wordt. dat je voor jezelf de vraag stelt, wat wil ik vandaag met mijn leven? En strek ik mij er naar uit om heilig voor God te willen leven? Op een manier waaruit blijkt dat het mijn roeping en mijn verkiezing bevestigt. En als dan de vraag in je hart opkomt, of je jezelf niet misleid voor de gek hebt gehouden, of je echt een christen bent of niet, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief tegen je in Hebreeën 3 vers 12 en 13, zie erop toe, broeders, dat er nooit iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Dus met andere woorden, zolang er nog weer een nieuwe dag is, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. En dat is het antwoord van de Hebreeënbriefschrijver op de vraag of jij je misschien zou misleiden. Ga je omringen met andere mede-christenen die je aanmoedigen, die je wijzen op die waarschuwingen in Gods woord, maar ook op de belofte van God. En die met je mee mogen kijken in je leven. Of je inderdaad leeft uit geloof. En daardoor voorkom je dat je jezelf misleidt. En een van hen, een van die, zeg maar, die mede-christenen, een van die broeders, is de broeder Jonathan Edwards. En hij heeft het ooit eens dus zo tegen jou gezegd. En laat hij vanmorgen eens tegen jou als broeder meespreken en over je leven. Hij zegt, godsvrucht, ware godsvrucht, is niet in het hart dat zich voorneemt de wil van God te doen, maar in het hart dat het doet. Weet je, het is mooi dat je emoties voelt en dat je de intentie hebt om Gods wil te doen en dat je positieve gedachten hebt over God en over Jezus. Maar dat zijn in en op zichzelf geen bewijs van wedergeboorte. Jezus zelf heeft geleerd dat als je mij lief hebt, en dat staat in Johannes 14 vers 15, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Nu, gehoorzaam jij, Jezus, neem jij zijn geboden in acht. Weet dan dat dit de manier is. En als je dan hebt over van hoe kun je nu zeker zijn of je inderdaad in het geloof bent, of je echt zeker kunt zijn, de manier waarop je kunt weten of je echt van hem houdt, daar wil ik afsluiten in 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. En dat is de Heer Jezus die spreekt. Hij zegt, en dat spreekt het ook vanmorgen tegen ons als we hier zijn. Eigenlijk zegt hij na al die waarschuwingen, let, weet dan dit. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt gekomen. Geworden. En hoe weet je dat nou? En dat is zo ontzettend mooi dat de Heer Jezus, hij geeft de waarschuwingen. Maar hij laat ons niet in het ongewisse, niet twijfelend achter. Hij zegt, hoe weet je dat nou? Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Dat wij in God zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Jezus zegt met deze woorden eigenlijk, wie in mij is, die doet mijn wil. En als jij voor jezelf wilt weten, morgenochtend als je wakker wordt, heb ik van mijzelf een diep verlangen om dat ik heilig wil wandelen, dat ik die heiligheid wil najagen en dat ik de wil van God op die dag wil doen. En dan kan het gebeuren dat het misschien niet lukt. Maar dan moet het verder gaan dan die intenties waar Jonathan Edwards het over had. Want hij zei, ware godsvrucht is niet in het hart dat zich voorneemt de wil van God te doen en je staat op en je doet het niet. Maar ware godsvrucht is in het hart dat het doet. En als je valt, dat je weer opstaat en het weer gaat doen en dat het niet bij voornemens blijft. En voordat we nu zo meteen met elkaar het avondmaal gaan vieren, heb ik een lied dat ik met jullie samen wil luisteren, wat heel duidelijk dit verlangen weergeeft. Het lied heet In the Silence, in de stilte. De tekst zal geprojecteerd worden. En de zanger zingt het volgende. Hij zegt, ik wil niet meer tegen u zeggen, Heer Jezus, dat ik u toebehoor, terwijl ik weet dat dat niet zo is. Ik wil niet meer tegen u zeggen dat ik u volg, terwijl ik weet dat dat niet zo is. En dan gaat hij verder en dan zingt hij in het lied: mijn ziel roept uit naar u, Heer Jezus. Leer mij u te vrezen. Te vrezen uw heilige naam. Maak in mij een leven van aanbidding, in waarheid en in geest.